We openen vanmiddag met elkaar Gods heilig woord en wel in Richteren 15. Gaan lezen vanaf vers 9. En lezen door tot met Richteren 16. En dan van het derde vers. Dus Richteren 15 vanaf vers 9. Dan lezen Gods woord als volgt. Toen togen de Filistijnen op en legden zich tegen Juda en breidden zich uit in legie. En de mannen van Juda zeiden: waarom zijt gij lieden tegen ons opgetogen? En zij zeiden: wij zijn opgetogen om Simson te binden, om hem te doen gelijk u ons gedaan heeft. Toen kwamen 3000 mannen af uit Juda tot het hol der rots Etam en zeiden tot Simson: wist gij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt gij ons dan dit gedaan? En hij zeide tot hen: gelijk als zij mij gedaan hebben, alzo heb ik hun lieden gedaan. En ze zeiden tot hem: wij zijn afgekomen om u te binden, om u over te geven in de hand der Filistijnen. Toen zeide Simson tot hen: zweer mij dat gelieden op mij niet zult aanvallen. En zij spraken tot hem, zeggende: nee, maar wij zullen u wel binden en u in hun liederhand overleveren, doch wij zullen u geenszins doden. En ze bonden hem met 2 nieuwe touwen en voerden hem op van de rots. Als hij kwam tot legie, zo juichten de Filistijnen hem tegemoet. Maar de geest des Heeren werd vaardig over hem. En de touwen die aan zijn armen waren, werden als linnen draden die van het vuur gebrand zijn. En zijn banden smolten van zijn handen. En hij vond een vochtig ezelskinnenbakken. En hij strekte zijn hand uit en nam het. Hij sloeg daarmee 1000 man. Toen zei de Simson: met 1 ezelskinnenbakken, 1 hoop, 2 hopen. Met een ezelskinnenbakken heb ik 1000 man geslagen. En het geschiedde, als hij geëindigd had te spreken, zo wierp hij het kinnenbak uit zijn hand en noemde diezelfde plaats Ramat Lehi. Als hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot de Heere en zeide: gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. En zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Toen kloofde God de holle plaats die in Legie is. En er ging water uit van dezelve. En het dronk. Toen kwam de geest weder en hij werd levend. Daarom noemde hij haar naam de fontein des aanroepers die in Legie is tot op deze dag. En hij richtte Israël in die dagen der Filistijnen 20 jaren. Simson nu ging heen naar Gaza en hij zag aldaar een vrouw die een hoer was. En hij ging tot haar in. Toen werd de Gazieten gezegd: Simson is hier ingekomen. Zo gingen zij rondom en leidden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch zij hielden zich de ganse nacht stil, zeggende: tot aan het morgenlicht, dan zullen we hem doden. Maar Simson lag tot middernacht toe. Toen stond hij op te middernacht en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom en leidde ze op zijn schouderen en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking voor deze middag vindt u in Richteren 15. Dan van de versen 16, 18 en 20. Richteren 16 en dan van de eerste drie versen. De Richteren 15, vers 16, 18 en 20 en Richteren 16 dan van de eerste drie versen. En dan lezen wij vers 16. Toen zei de Simson met een ezelskinderbakken één hoop, twee hopen. Met een ezelskinderbakken heb ik 1000 man geslagen. Vers 18. Als hij hem nu zeer dorstte, zo riep hij tot de Heere en zeide: Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Zou ik dan nu van dorst sterven en vallen in de hand deze onbesnedenen? Aan vers 20. En er richtte dus Simson richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaren. En dan versen 1 tot en met 3 van hoofdstuk 16. Simson nu ging heen naar Gaza. En zag daar een vrouw die een hoer was en ging tot haar in. En toen werd de Gazieten gezegd, Simson is hier ingekomen. En zo gingen zij rondom en leidden hem de ganse nacht lagen in de stadspoort. Doch ze hielden zich de ganse nacht stil, zeggende, tot aan het morgenlicht, dan zullen we hem doden. Maar Simson lag tot middernacht toe. Toen stond hij op, ter middernacht, en hij greep de deuren der stadspoort met de beide posten en nam ze weg met de grendelboom. Toen leidde hij leidde ze op zijn schouderen en droeg ze opwaarts op de hoogte des bergs die in het gezicht van Hebron is. Thema voor de preek voor deze middag is Simson in Lehi en de poorten van Gaza. Drietal gedachten. Ten eerste staan we stil bij Simson in Lehi. Ten tweede Simson en 20 jaar rust. En tenslotte Simson en de poorten van Gaza. Nog een keer, het thema voor de prediking is Simson in Lehi en de poorten van Gaza. Simson in Lehi, Simson en 20 jaar rust. En Simson en de poorten van Gaza. Gemeente jongens en meisjes, er is nog nooit zo'n donkere tijd in Israël geweest als in de tijd waarin Simson geboren werd. Want ze waren al 20 jaar verdrukt door de Filistijnen. Die waren heer en meester in het land geworden en ze hadden gewoon niks te vertellen. Alle wapensmeden, alle smeden waren weggenomen uit het land. Dus er was niemand die nog een wapen kon smeden. Niemand die wat voor hen kon betekenen. Israël werd verdrukt. En dat was door de Heere, die zijn volk strafte omdat ze zo ver van hem geweken waren. Kijk, toen ze in het beloofde land kwamen, onder leiding van Jozua, de oudste van Israël, toen diende het de Heere. Maar toen de oudste en Jozua gestorven waren, gingen ze afwijken van de Heere. En dan was het wel eens meer gebeurd als het volk afweek en andere goden gingen dienen. Dan ging het volk toch door de knieën en dan riep het de Heer om genade, om vergeving van de zonde en keerde de Heer weer. En dan diende het volk de Heer weer, maar nu weigerde het volk van Israël in die 20 jaren zich voor de Heer te verootmoedigen. Kwam niet in de schuld voor hem en daarom is de Heer met zijn straffen gekomen. En Israël, het had ermee leren leven. Die omstandigheden waarin ze verkeren. Er was niemand of bijna niemand die de Heere nog nodig had. En dat was natuurlijk heel erg. En gemeente, zo zal het ook gebleven zijn als de Heere zelf niet had ingegrepen. Nou kent u die bekende uitdrukking wel dat de Heere redenen neemt uit zichzelf. Nou, dat heeft hij toen ook gedaan. Er was dus niemand die de Heere nodig had. Er was niemand die naar de Heere vroeg. Niemand die in de schuld kwam. Een enkeling. Daartoe behoorden ook de ouders van Simson. De Heere nam reden uit zichzelf en daarom stuurde de engel des Heeren naar de moeder van Simson, tenminste die vrouw die later zijn moeder geworden is. En de engel des Heeren vertelde haar dat zij, die onvruchtbaar was, een zoon zou krijgen. En dat die zoon een begin zou maken met de verlossing van Israël uit de hand van de Filistijnen. En dat die Nazireer God zou zijn, dus iemand die voor de eer en de heerlijkheid van de naam des Heeren op zou komen. En als de engel des Heeren weggegaan is, dan gaat ze naar een man. En zegt tot Manoach: man, weet je wat er gebeurd is? De engel des Heeren is bij mij geweest. En hij vertelt dat we een zoon zullen krijgen. En dat die zoon een Nazireer God zou zijn. Die een begin zou maken met de verlossing van ons volk uit de macht van de Filistijnen. En wat doet Manoach en zijn vrouw? Vallen die mensen, zo stel ik me voor, wat oudere mensen, want die vrouw was onvruchtbaar, vallen op hun knieën, schoot de Heere neer. En vragen: Heere, zou u nu raad mogen bestaan om die man Gods die geweest is nog een keer terug te komen, opdat ik het ook uit zijn mond mag horen. En het duurt niet zo lang daarna. Dan verschijnt de engel des Heeren weer opnieuw aan de vrouw van Manoach. Dan gaat ze ogenblik naar een man. En dan vertelt ze: man, kom eens gauw mee. De engel des Heeren is gekomen met de boodschap dat we een zoon zullen krijgen. Ik heb het zelf uit zijn mond horen. En dan komt Manoach en die vraagt ernaar. Maar eigenlijk vertelt die engel des Heeren hem alles wat al eerder tot zijn vrouw heeft gesproken. En dan vraagt hij: wie bent u eigenlijk? En dan zegt hij: mijn naam is Wonderlijk. En dat denk ik aan onze jongens en meisjes vanmiddag in de kerk. Je hebt allemaal wel die tekst geleerd met kerstfeest. Jesaja 9 vers 5. En men noemt zijn naam Wonderlijk. Wie is het dan die hier verschijnt? Amenoog en zijn vrouw, dat is de Heer Jezus. Voordat hij onze menselijke natuur aannam, kwam wel meer met een boodschap op aarde en is verschenen aan Manoach en zijn vrouw. Ze zullen dus een kind krijgen die een begin zal maken met de verlossing van Israël uit de hand van de Filistijnen. Het zal een Nazireer God zijn. Het zal in zijn leven te zien zijn. Hij is herkenbaar aan dat lange haar wat niet geknipt mag worden. En hij zal nooit een druppel sterke drank drinken. Dat heeft de Heer nou eenmaal verboden. Dat geldt dus voor Simson. En dan kunt u wel begrijpen, gemeente, dat als die mensen die kostelijke belofte krijgen, dat God een begin zal maken om hen uit de handen van de Egypten en van de Filistijnen te verlossen. En dat hij een Nazireer God zou zijn, dat hij een richter zou zijn. U kunt u zich wel voorstellen dat die mensen een gebedsleven hebben gekend tot de met. Kijk, want als je beloofd is zo'n kind te krijgen, dan zeggen die: nou, de Heer heeft dat beloofd en de Heer zal het doen en hoeven we ons niet druk over te maken. Nee, als u misschien wel eens een kind heeft ontvangen van de Heere, waarvan u wist dat daar beloften voor waren, dan heeft u een biddend leven gekend aan de troon van Gods genade. En zo is het bij deze mensen ook. Ze hebben met groot verlangen eruit gezien toen Simson ook ouder werd, dat hij als een Nazireer Gods op zou treden. Dat hij het voor de Heere Gods op zou nemen. En wat gebeurt er? De geest des Heeren begint Simson uit te drijven aan de Filistijnen. Want hen zal hij moeten bestrijden. Hij zal met hen strijden. Hij zal velen van hen doden ook. En dan komt hij op een dag thuis, zegt hij: vader en moeder, ik ben vandaag weer opnieuw naar het land van de Filistijnen geweest. En ik heb daar toch zo'n aardig meisje leren kennen in Timnat. En met dat meisje wil ik graag trouwen. En zei ik: nou, die ouders hadden uitgezien, hè? Dat hij grote dingen zou doen in de naam van de Heere. En nou is het precies het tegenovergestelde. Het volk van Israël wordt geknecht door de Filistijnen. Wordt gestraft vanwege een verzwagering met de heidenen. Dat ze jongens en meisjes van het volk Israël met heidense jongens en meisjes zijn getrouwd. En ik zie in mijn gedachten zie ik dan Manoach en zijn vrouw als verslagen mensjes. Tranen over de wangen. Jongen, hoe kun je dat nou doen? Dan heeft de Heer ons zo gestraft vanwege de verzwagering met de heidenen. En dan wil jij in diezelfde zonde vallen. Wil je met zo'n heidense vrouw trouwen van dat onbesneden volk? Doe het toch niet. Maar Simson die wil gewoon per se dat het gebeurt. En het gaat ook gebeuren. Want het moet gewoon gebeuren. Simson wil niet anders. Ja, en dan uiteindelijk, ik moet een heel stuk overslaan. Dan is het de dag van de bruiloft. En dan geeft Simson dat raadsel op, want die weet wel, hij heeft honing in die leeuw gevonden. Die hij eerder gedood heeft. En geeft dat raadsel op aan die 30 bruidsjonkers. En zegt, jullie zijn met z'n 30 en jullie hebben 7 dagen de tijd om erover na te denken. Ja, hoe ze ook denken, ze komen er niet achter wat nou Simson daar precies mee bedoelde. Spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En toen hebben ze de vrouw van Simson onder druk gezet. En zeggen, als jij het niet aan ons zult vertellen, dan zouden we jou verbranden. Nou, dat was toch moeilijk voor die vrouw. Dat is natuurlijk zo, dat is waar. En ze ging naar Simson toe en elke dag, Zaneke, man, ja man, zegt ze, wat betekent dat? We zijn toch getrouwd, gelukkig getrouwd, we houden veel van elkaar. En dan mag je toch geen geheimen voor elkaar hebben? Wat betekent dat? Hij zegt, ja, maar als ik dat niet aan mijn vader en moeder vertel, dan doe ik het ook niet in jullie. En uiteindelijk op de 7e dag wordt ze zo onder druk gezet door de Filistijnen, dat ze in tranen voor Simson verschijnt en tegen die tranen kan hij niet. En uiteindelijk vertelt hij het geheim. En dan gaat ze naar die Filistijnen en ze vertelt dat. En dan zegt Simson tegen hen, als ze komen met de oplossing van het raadsel, we hebben mijn kalf geploegd. Als jullie dat niet gedaan hadden, had nooit geweten. En dan moet Simson zorgen voor die fijne lijnwadklederen, 30 in getal. En ook voor prachtige overklederen. Hadden ze niet geraden, had Simson het van hen gekregen. En nu moet Simson het aan hen geven. Simson zorgt ervoor. Hij slaat voorname mensen, want iedereen loopt niet met dat fijne lijnwad aan. Dat zijn alleen de rijke mensen die dat dragen. Dus hij doodt 30 rijke mensen, wordt dat onderkleed en wordt dat overkleed en geeft het. Maar hij is zo verschrikkelijk nijdig geworden op zijn vrouw, die hem eigenlijk bedrogen heeft, dat hij bij haar weggegaan is. Maar ja, na een poosje. Hij heeft er toch eigenlijk wel spijt van dat hij weggegaan is bij zijn vrouw. En dan komt hij bij zijn schoonvader aan en zegt, ja, ik wil graag naar mijn vrouw toe. Ja, zegt ze, schoonvader, maar kan niet. Want je bent zo nijdig weggegaan. Ik dacht, jij komt nooit meer terug. En inmiddels heb ik je vrouw dus aan een ander gegeven. Maar zegt hij, dat is niet zo erg, want ik heb nog een dochter. Die mag je wel hebben. Die is jonger, maar veel knapper dan zij. En wat doet Simson dan? En dan ziet hij alle Filistijnen. Hij scheert ze allemaal over dezelfde kam. En dan wordt hij verschrikkelijk boos. En wat doet hij dan? Dan vangt hij 300 vossen. Moet hij eens proberen om een vos te vangen. Sluw dier, krijg je niet voor elkaar. Simson vangt er niet 3 en niet 30, maar 300. Er mag groepjes van 2 iedere keer. 2 vossen bindt hij de staart aan elkaar. En dan brandt de fakkel eraan en hij stuurt ze het korenveld in van de Filistijnen. En dat gebeurt dan 150 keer. Nou gemeente, u weet dat er verschrikkelijke bosbranden geweest zijn in Canada. En verschrikkelijke branden geweest zijn in Griekenland en in zoveel andere landen. En hier is een verschrikkelijke brand in het land van de Filistijnen. Want waar er maar koren staat, daar komen die vossen en overal breekt de brand uit. En als dan de brand is uitgebroken, alles afgebrand, zeggen de Filistijnen, hoe komt dat toch? En dan wordt het al gauw duidelijk dat het komt omdat Simson die vossen in de korenvelden heeft gejaagd. En dan worden ze zo boos als ze erachter komen. En dan komen ze erachter waardoor het gekomen is. Omdat Simson's schoonvader zijn eigen vrouw dus aan een ander heeft gegeven. En dan zijn ze woedend op Simson geworden. En niet zo lang daarna. Dan is het dat Simson ook nog eens een keer zoveel soldaten dood. Nee, zoveel mensen dood van Israëls plaats. Zoveel de schenkel tot de heup toe staat er. En als hij dat gedaan heeft, dan worden de Filistijnen woest op Simson. Dan komen ze met een groot leger naar Lehi toe, waar Simson zich ophoudt. Want hij is inmiddels in die rots gewonen, in de rots Etam, in zo'n spelonk, in zo'n hol. Hij wil het Simson gevangen nemen. Maar Lehi, dat ligt in de stam van Juda. En die inwoners van Juda maken zich grote zorgen. De Filistijnen zijn aan hen onderworpen. Nou zijn ze met een groot leger gekomen, wat zou dat betekenen? En met knikkende knieën gaan ze naar de Filistijnen toe en zeggen, wat heeft dat te betekenen? Waarom zijn jullie hier gekomen? Dan zeggen ze, wij zijn gekomen om Simson gevangen te nemen. Want we willen hem doden, omdat hij ons zoveel schade berokkend heeft. En dan zeggen ze, nou dat zullen wij wel voor jullie doen. Wij zullen Simson wel gevangen gaan nemen en aan jullie overleveren. En dat wordt afgesproken. En dan gaan ze niet met 3 man Simson gevangen nemen, niet 30 man en niet met 300 man. Maar met 3000 mensen gaan ze erop uit om Simson gevangen te nemen. En als ze dan met Simson gekomen zijn, dan zeggen ze, we zijn gekomen om jou gevangen te nemen. Zegt Simson, dat is goed, maar 1 ding mag niet. Je mag me niet doden. En dat beloven zij. Ze zullen Simson niet doden. Ze zullen hem dus niet van het leven beroven. En dan zegt Simson, bind me maar met 2 nieuwe touwen. Lever me maar uit aan de Filistijnen, gemeente. Als ik dat zeg, dan denk ik aan wie? Aan de Heer Jezus. Bij de Heer Jezus ging het ook net eender bij Simson. Simson is ook een beeld van de Heer Jezus, om zo te zeggen. Want de Heer Jezus is ook door zijn eigen volk gevangen genomen. Hij zich vrijwillig laten binden en overleveren aan de vijand, aan de heidenen. En zo is het ook bij Simson gebeurd. Hij is overgeleverd, in ieder geval zijn volk is gekomen om hem over te leveren aan de vijand. En dan zien de Filistijnen die 3000 mensen komen met Simson gebonden in de midden. En ze beginnen te juichen, want ze denken nu zullen we Simson gevangen nemen en nu zullen we hem doden. Maar gemeente, dat gaat niet gebeuren. Waarom niet? Omdat de Heere met Simson is. En als ze hem willen overleveren aan de Filistijnen, dan geeft de Heere die ontzaglijke kracht weer in Simson. Dan komt de geest des Heeren weer in Simson. En uit die zoveel krachten, wat doet hij? Dan verbreekt hij die touwen als het ware draadjes vlas die door het vuur gesmeuld zijn, door het vuur verteerd zijn. En dan neemt Simson een ezelstuk van een ezelskop, een ezelskinnebakken staat op het op de grond ligt. En voordat de Filistijnen van de schrik bekomen zijn, heeft hij al rake klappen uitgedeeld. Dan liggen er heel wat Filistijnen dood op de grond. Ja, hij verslaat er op die dag 1000. 1000 man worden hem verslagen. En iedere keer als er weer eentje bij hem komt, zo'n Filistijn om hem gevangen te nemen, slaat hij hem ook weer tegen de grond. 1000 man heeft Simson gedood. En als dat gebeurd is, dan horen we hem zingen op de rots Etam. Met 1 ezelskinnebakken heb ik 1 hoop soldaten. 2 hopen soldaten heb ik 1000 man geslagen. Gemeente, Simson berooft God van zijn eer. Want die eer komt toch de Heere toe. Want het is de Heere toch die hem die kracht gegeven heeft. Waardoor hij niet in de handen van die Filistijnen gevallen is en gedood is geworden. Dat heeft hij aan de Heere te danken. De Heer heeft deze uitkomst gegeven, maar Simson gaat er met de eer van God vandoor. Simson trekt alles naar zich toe en doet alsof hij zo geweldig goed is. En alsof hij zo sterk is, dat hij dat alles gepresteerd heeft. Hij roemt dus in zichzelf. Ja, gemeente, dan zegt u, dat is natuurlijk helemaal verkeerd van Simson. Is dat in ons leven eigenlijk wel anders? Hoe zijn wij geschapen in de staat de rechtheid toch om te leven tot eer van de Heere? En wat brengen wij daarvan terecht van nature, gemeente? Toch helemaal niets? We leven toch voor eigen eer? We bedoelen toch vaak onszelf? We zijn toch in de grond der zaak geen haar beter als Simson? Zeker niet. Als we ons eigen hart leren kennen, dan komen we wel achter wat er leeft in ons hart. Kan zijn, misschien, dat u of jullie heel goed kunnen leren. Misschien wel geslaagd cum laude. En dan zeggen, ja, ik hoef er eigenlijk niet zoveel voor te doen. Dat komen zomaar maar aanwaaien. Dus dat is jouw eigenschap. Denken. Hoe kom je nou aan dat verstand, dat je het zo makkelijk kan begrijpen? Is dat niet van de Heere? Kijk, en zo kun je er met de eer van de Heere vandoor gaan. Kan ook op een heel ander gebied. Het kan ook zijn dat er wat kinderen van God bij elkaar zijn. Vroeger noemde hij dat wel gezelschap. En dan mag er één gaan vertellen uit zijn leven. Wie wat de Heere voor hem geworden is. Dat hij misschien vanaf zijn kinderjaren door de Heere geleid is. Dat hij mag weten van de verzoening van zijn zonde. Mag er over spreken hoe dat gegaan is in zijn leven. Kijk, en dan begin je met de eer van de Heere. Maar zo ging het met het leven van Simson ook zo vaak. Hij begon met de eer van de Heer, maar hoe gauw kan het niet omslaan bij ons ook? Als we zo goed van de Heer mogen spreken. En we zien dat anderen naar ons luisteren, met ingespannen adem. Dan is dat stemmetje in ons zo gauw aan de gang. Die zegt, ja maar, ze luisteren toch wel erg goed naar je. En ze zullen wel zien dat ik denk dat je een doorgeleid christen bent. En er is er bar weinig voor nodig, gemeente. Of wie gaat zelf naar ontvangen genade er met de eer van God vandoor. En zo was het ook bij Simson gegaan. En wat dacht u, gemeente, zal de Heer zijn eer aan een ander geven? Nee, de Heer heeft gezegd, ik zal mijn eer nooit aan een ander geven, nog mijn lof aan de gesneden beelden. En zeker zal zijn eer niet aan zijn kinderen geven, die eer die hem toekomt. En dan gaat de Heer Simson op zijn plaats brengen. Simson wordt er door de Heer achtergebracht wie hij nou is in zichzelf eigenlijk. Het was een man met een geweldig postuur, dat kan me voorstellen. En hij kreeg die geweldige kracht van de Heer. Maar het was allemaal geschonken goed. Toen kwam de Heer het allemaal in te houden. En je kunt wel begrijpen, als Simson 1000 man verslaat, dat hij natuurlijk wel hondsmoe is, want Simson is natuurlijk ook een mens, is ook niet onuitputtelijk, hij is vermoeid en heeft ontzaglijke dorst gekregen. En dat die man die zoveel dingen kan, hij kan nog niet voor één druppeltje water zorgen. Dan wordt het zo erg, hij wordt zo aanmächtig, hij wordt er zo naar van, wordt er ziek van, dat hij niets te drinken heeft. Hij denkt, hier moet ik sterven. Ik zou sterven van dorst. Dat staat Simson bij. En dan gaat hij de Heere smeken of de Heere water wil geven. Of de Heere voor een wonder wil zorgen. En dat doet de Heere, gemeente. In zijn hoogmoed heeft hij die plaats wat er gebeurt in Ramat Lehi genoemd. Dat betekent, ik met mijn kaakbeen, ik heb dat gepresteerd. En nou heeft hij niets meer en dreigt hij te sterven van dorst. En wat doet de Heer? En dan splijt de Heer de steenrots. Staat er die in Lehi is. Dat is eerder gebeurd tijdens de woestijnreis van de kinderen Israëls in de woestijn. En dat gebeurt nu ook. De Heer splijt die steenrots om zijn kind wat hij op zijn plaats gebracht heeft te laten drinken. Simson dacht niet anders dan dat hij zou sterven. En dan ligt hij in dat dal. En die scheur is in die muur gekomen, er komt water uit. En dan mag Simson drinken. Nou gemeente, ik kan u wel vertellen, als je denkt te sterven en zo door de Heer geholpen wordt, dat elke teug water die je mag drinken, voor hem een groot wonder is geweest. Dat de Heere zo met hem is en dat de Heere zo voor hem zorgt. Ja, en toen werd het anders. Hè. Eerst was het ik in mijn kaak ben, ik één hoop, ik twee hopen, ik 1000 man verslagen. En nu wordt het anders, nu komt God naar zijn eer. Daar zorgt de Heere voor. Dan is het niet meer ik, maar nu is het gij. Gij hebt door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Dan zegt Simson, Heere, maar zal het dan zo zijn dat ik hier moet sterven? Dat de Filistijnen mij misschien zullen vinden, mij zullen doden, Heere? Och, Heere, kom toch op voor uw eigen eer. Laat dat niet gebeuren. Laat ze me hier niet hoeven vinden. En dan heeft de Heere dus water gegeven om van te mogen drinken. Simson, voor hem is het een wonder geweest. Gemeente, weet u wat nou voor ons ook zo nodig is? Wij die van nature ook allemaal eerovers van God geworden zijn. Weet u wat voor ons nodig is? Dat wij ook leren drinken. Welk water? Nee, niet uit die steenrotsen, Simson. Want dan zou die steenrotsen nog zijn. En zou die nog water voorbrengen, wordt die daar niet door geholpen. We moeten leren drinken uit die gespleten steenrots, Jezus Christus. Die door zijn vader gespleten is, om zo te zeggen, aan het kruis. Die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. De Heer Jezus Christus. Waarvan Jesaja zegt dat hij om onze ongerechtigheden verwond is. Om onze zonde is hij verbrijzeld. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Gespleten steenrots. En wie nou van dat water mag drinken, gemeente. Waaruit die gezegende Christus voort mag vloeien. Dat levende water. Die zal niet meer torsten in der eeuwigheid. Simson mag de Heer de eer weer geven. Je waard is van hem te ontvangen. Maar het moet wel een door een diepe weg. Maar daar zorgt de Heer wel voor. Hoor. Het leven al zijn kinderen. Dat hij aan zijn eer zou komen. Hoofdstuk 15 eindigt met deze woorden. En hij, dat is Simson, richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaren. Hieruit blijkt dus dat het volk Israël, wat Simson niet als rechter wilde erkennen, richten, want die hem zelf wilde overleveren in de handen van de vijand, dat ze toch tot de erkentenis gekomen zijn dat Simson een richter is. Want hij richtte zijn volk in de Filistijnentijd 20 jaren. En nu onze tweede gedachte, Simson en 20 jaar rust. Wat er in die 20 jaar allemaal gebeurd is, gemeente, dat weten wij niet. Daar wordt met geen woord in Gods woord over gesproken. Maar het blijkt wel een tijd van rust te zijn geweest. Ja, ik kan me voorstellen ook. Er is geen één Filistijn die Simson aandurft te pakken. En Simson is de richter van Israël dus. Het is 20 jaar stil geweest in Israël. Maar tot een volkomen verlossing is het niet gekomen. Want de Heer had toch gezegd dat hij een begin zal maken met de verlossing van Israël uit de macht van de Filistijnen. Maar in die periode van 20 jaar lezen wij niets over verkeerde en over zondige dingen in het leven van Simson. Maar, ik heb me natuurlijk voorbereid, dat doe ik vanzelf op de preek ook van vanmiddag. En dan lees je, want de bijbellezingen zijn er genoeg over Simson. En er zijn meditaties genoeg over geschreven. En dan wordt hij vaak voorgesteld als iemand die in die 20 jaar ook niet anders gedaan heeft dan zondigen. En nog eens zondigen. En dan wordt hij aan de gemeente voorgesteld als een man die alleen maar in slechtheid leeft. En wie alleen maar slechtheid gevonden wordt. Een man die niet anders kan dan zich uitleven in de zonde. Maar dan preken ze wel over dingen, gemeente, die er niet staan. En als je dat doet, als je een invulling geeft aan het woord van God, wat er helemaal niet staat, maar wat jou misschien in jouw krant te pas komt, wat in jouw denkwijze te pas komt, dat noemden ze vroeger inlegkunde. En zo is dat ook hier wat velen bij Simson doet. Ze beschuldigen hem vaak van dingen die niet waar zijn. Simson, gemeente, vergeet één ding niet. Simson is een kind van God geweest. Want zijn naam staat immers geschreven in Hebreeën 11, vers 32. In die rij van die geloofshelden, zoals wij die noemen. Want in Hebreeën 11 vers 32 staat, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten. Simson behoort dus tot die zeer begenadigde mensen die wij om zo te zeggen geloofshelden noemen. Dat is ook zo. Maar hij heeft net als ieder ander kind van God ook zijn zwakheden en zonden gekend. Zeg maar gerust, lelijke karaktereigenschappen werden bij dat kind van God gewonnen. Want het ene kind van God heeft een veel aangenamer karakter dan de ander. Dat is ook nog in onze tijd zo. Simson heeft dus dingen gehad die niet zijn om jaloers op te worden. Simson heeft ook zijn boezemzonde gehad. Dat hebben van nature allemaal natuurlijk. En een kind van God, die oude natuur, die oude mens, die houdt daar ook nog wat van over hoor. Elk kind van God kent zijn boezemzonde. Zijn dat zonden waar hij hem toe mag geven? Nee, natuurlijk niet. Dat zijn zonden waar hij tegen moet strijden. Want wie niet strijdt, die zal ook niet overwinnen, gemeente. We zullen moeten strijden tegen de zonde, die ook na ontvangen genade nog bij ons gevonden worden. En welke zonde is dat bij Simson? Bij Simson is dat de zonde tegen het zevende gebod. Dat zullen we ook straks horen. En daar gaat het in het vervolg van de geschiedenis van Simson ook weer over. Simson zondigt dus de zonde tegen het zevende gebod. In plaats dat hij de Heere smeekt, Heere, u kent toch mijn hart. En u weet toch waar mijn hart naar uit gaat. En Heere, en ik ben niet in staat om daar weerstand tegen te bieden. Heere, als u mij niet vasthoudt, val ik nog in die zonde. Nee, dat is zijn gebed niet geweest. Want hij heeft toch stiekem ook na ontvangen genade die zonde getroeteld. Hij heeft er zich in verheugd, in verblijd. Daar ging zijn hart naar uit. Wat is dat erg, gemeente. Hij viel steeds weer in de zonde terug. En het is in bijzonder die zonde tegen het zevende gebod, waar we straks ook van zullen horen. Erg is dat, gemeente, als Gods kind niet tegen de zonde strijdt en als hij er juist aan toegeeft, zoals dat bij Simson is. Daarom is er in Simson niets te prijzen, gemeente. Maar in wie van ons is er eigenlijk wel wat te prijzen? Of heeft u nog steeds goed met uzelf getroffen? Want dat wil zeggen dat u niets van genade kent. We zullen tegen de zonde moeten strijden. Steeds weer opnieuw. En nogmaals, wie niet strijdt, zal ook niet overwinnen. Elk kind van God heeft dus één of andere boezemzonde. En bij Simson is dat geweest. We zien het ook in het vervolg van de geschiedenis. De zonde tegen het zevende gebod. Daar valt Simson in. Maar o wonder van genade, gemeente. O wonder van genade. Nou zorgt de Heer er zelf voor. Dat zijn kinderen die soms weer in de zonde gaan leven, het daar niet in uit kunnen houden. Want als de Heer niet de getrouwe zou zijn in het leven van zijn kinderen, dan kwam er niets van hen terecht. Dan zouden ze doorgaan in de zonde. Maar o wonder van genade, de Heer zorgt er dus zelf voor dat zijn kinderen het niet in de zonde uit kunnen houden. Van zichzelf komen ze niet voor hem in de schuld. Maar dat doet de Heer nou door ontdekkende genade. Dat doet door zijn woord en dat doet door de prediking van het woord. Gaat hij ervan overtuigen dat ze hem verdriet doen door hun zonde. En dat het zo erg is om zo te leven. Kijk, en dan komt Gods kind als de Heer naar hem omziet in de schuld. Het is een schuld voor de Heer belijden en bewenen. De eigen schuld is het donker geworden. Want gemeente, de zonde maakt altijd scheiding tussen God en onze ziel. En daardoor wordt het altijd donker in ons hart. Als we in de zonde leven. En we kunnen dat licht van Gods genade zelf niet meer ontsteken in ons hart. Dat is het werk van de Heere. En daarom, als een kind van God op zijn plaats is gebracht, en ik hoop dat u daar ook iets van kent, als u genade mag kennen, dan leert u bidden, ach Heere, ach wie ik, derwaarts weer geleid, dan zal mijn mond u de ere geven. Dan is het ons gebed, o Heere, wil het licht nog weer ontsteken in mijn ziel. Wilt u naar me omzien en mij erbij bepalen dat ik ondanks alles wat ik fout gedaan heb in mijn leven toch uw eigendom ben voor tijd en eeuwigheid beide. Vergeef me al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dan wordt het je gebed wat we met elkaar gezongen hebben. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Dan uit mijn schuld en al mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Gemeente, dat zal ongetwijfeld in die 20 jaren waar we niets van weten, hebben gespeeld in het hart en leven van Simson. Want de Heere komt altijd op de zonde terug. En gemeente, als we de Heere mogen kennen en er is die dag niets vreemds gebeurd. En we hebben geen gekke dingen, geen zondige dingen gedaan. En je gaat s'avonds naar bed. Dan moet je belijden, Heere. Ach, vergeef alles wat niet was dan de reinheid van uw wil. Want Heer, ik heb er deze dag zo bar weinig van terechtgebracht. Ik ben geschapen om te leven tot uw eer. Maar Heer, ik heb mijzelf zo vaak bedoeld. Ik heb zo weinig aan u gedacht. Een kind van God komt er dus altijd met schuld onderuit. En die geloofsheld van Hebreeën 11, Simson, heeft geen dispensatie van de Heere gehad. Dat de Heere gezegd, nou dat bij Simson neem ik het niet zo nauw hoor. Die geef ik alle ruimte om in de zonde te leven. Nee, dat doet de Heere nooit in het leven van zijn kinderen. Komt altijd op de zonde terug. En daarom, de Heere zorgt ervoor dat zijn kinderen die afgedwaald waren weer op hun plaats zullen komen. En dan wordt het voor hen een eeuwig wonder als ze thuis mogen komen. Nee, Simson is niet door zijn trouw behouden, gemeente, maar door de trouw van de Heer en zijn onveranderlijke verbondsgod. Door hem, door zijn trouw, is hij ingegaan in de eeuwige vreugde des Heren. Geloof maar gerust, gemeente, dat hij na ontvangen genade ook zo menigmaal zijn zonde heeft beleden voor Gods aangezicht. Dat hij steeds weer eerlijk gemaakt werd voor de Heere. Simsons naam staat niet bij de geloofshelden van Hebreeën 11 dus, omdat hij zo trouw is geweest. Als het daarvan moest afhangen, gemeente, dan heb je het al begrepen, dan was het verloren voor hem geweest. Maar hij is voor eeuwig thuis gekomen, enkel en alleen, door de trouw van de Heere. U moet niet denken dat Simson het om zo te zeggen, omdat Simson, om het om zo te zeggen, zijn leven lang een soort schuimerseerder is geweest, die het allemaal niet zo nauw nam en die altijd maar in de zonde leefde. Dat was wel een zwak punt in het leven van Simson. Maar vergeet niet dat hij ook een Nazireër Gods is geweest. En dat er ook perioden geweest zijn in zijn leven dat hij opkwam voor de eer van de Heere. Maar dat is toch het kenmerkende voor een ieder die de Heere mag vrezen. O nee. Als ik zeg dat Simson een lief kind van God is, dan zeg ik dat niet om de zonde weg te moffelen, om de zonde weg te werken in het leven van Simson. Zou geen enkele zin hebben. Hoe wordt mijn zonde mij alleen vergeven? Als ik deel krijg aan het verzoenen bloed van Christus. Al dat bloed en verzoening, om zo te zeggen, ook tijdens de prediking van het woord, mag druppen op mijn hart. Dat ik er door gewassen gereinigd mag worden van al mijn vuile zonden. Dat was ook voor Simson nodig. Maar hij is niet buiten het werk van Christus om zalig geworden. Nee, voor hem was het een eeuwig wonder dat hij thuis gekomen is. En daarom zal een ieder die de Heer mag kennen, dienen en vrezen, om een strijd moeten kennen in zijn leven. Om maar niet toe te geven aan die boezemzonde. Die bleef in het hart van een ieder die de Heere mag kennen. Daarom zal het ons dagelijks gebed moeten zijn. Heere, u kent mijn zwakheden. Heere, u kent de vele gebreken in mijn hart en leven. Bewaar mij toch, o alvermogend God, voor de zonde. En de uitleving van die vreselijke zonde. Want ik ben zo zwak van mezelf, Heere. Ik ben niet bij machten om tegen die zonde te strijden in eigen kracht. Maar geef u mij die kracht daarvoor die ik nodig heb. Bij Simson was het de zonde tegen het zevende gebod dus. Dat is ook een van de meest bedreven zonden in onze tijd. Want sinds de seksuele revolutie in de jaren 60 is het dat deze zonde ook volop onder kerkmensen gevonden wordt. En gemeente, laten we maar eerlijk zijn. Ik ken u niet, dus ik kan het makkelijk zeggen. Maar hoeveel gorigheid, hoeveel smerigheid, hoeveel goddeloosheid aangaande het zevende gebod, komt niet bij jong en oud binnen door middel van internet, je mobiele telefoon, tablet, laptop, computer. En als je daarmee bezighoudt, gemeente, nou die vuilheid en die smerigheid te kijken aangaande het zevende gebod, dat zijn plaatjes of filmpjes, dan ben je in de grond der zaak geen haar beter dan Simson. Die hoererijbedrijf, waar we nog van zullen horen. Want die zonde die in Simsons hart leefde toen, leeft dan ook in je eigen hart. Daarom zit je daaraan te vergapen. Laten we gewaarschuwd zijn, gemeente. En als je deze dingen vanmiddag mag beluisteren, laat het dan ook ons gebed zijn, Heere. Houd u me toch vast. Wilt u mijn gids en mijn leidsman zijn en wilt u geven dat ik er niet meer naar kijk. Dat ik me er niet meer in zal verdiepen. Maar dat ik maar één ding op het oog heb. Dat is uw eer, uw naam en uw zaak. Aan het einde van die 20 jaar worden wij weer opnieuw van Simson. En dan gaat het inderdaad mis met hem. Dan zien we hem in de zonde vallen. Die zonde waar hij nou juist tegen had moeten strijden. We treffen hem aan in Gaza, in de hoofdstad van het land van de Filistijnen. En hij is zo'n gevreesde man, gemeente. Ze zijn zo bang voor die kracht van Simson, dat Simson gewoon vrij rond kan lopen in Gaza, in de hoofdstad van de Filistijnen. In onze derde gedachte nog even, Simson en de poorten van Gaza. Mogelijk is Simson naar Gaza gegaan omdat de geest des Heeren hem daartoe dreef. Daar hebben we wel meer van. De geest des Heeren dreef Simson naar bepaalde gelegenheden. Want hij was toch immers geroepen om tegen de Filistijnen te strijden. De Heer had hem geroepen om richter te zijn. En hij zal een begin maken dus met de verlossing van Israël uit de hand van de Filistijnen. Hij zal dan met een bedoeling naartoe zijn gegaan naar Gaza. Want dat is een reis van zo'n 50 of 60 kilometer. Nou, dat loop je niet op één dag. Dan moet je wel eens voor overnachten. En zo heeft hij natuurlijk ook moeten overnachten in Gaza. Wat voor opdracht hij had, dat weet ik niet. Maar hij zal erheen gegaan zijn door de leiding van Gods geest. Maar ja, omdat hij daar moet overnachten, zal hij wel ergens onderdak hebben gezocht. En dan komt hij in contact met een zondige vrouw, dat hebben wij wel begrepen. En wat voor huis is hij terechtgekomen? Staat er niet precies. Maar dan denk ik aan Rachab de hoer. Daar kun je ook logeren. Daar hebben de 12 verspieders ook gelogeerd in Jericho. Daar is niets geks gebeurd, er is niets vreemds gebeurd. Maar Rachab was ook zo'n vrouw. Nou, Simson die kwam met deze vrouw. Dan in Gaza, een vrouw van lichte zeed in aanraking. Ja, en Simson die dat grote zwak had, die boezemzonde tegen het zevende gebod, die viel in korte tijd, diezelfde avond nog, in diezelfde nacht, met haar in de grootste zonde. Hij was naar Gaza gegaan door de leiding van Gods geest. Dat begon dus met de geest. En je ziet het in het leven van Simson steeds weer. Hij eindigt in het vlees. Hij komt in Gaza dus met zo'n vrouw in aanraking. Hij zal dus wel een herberg hebben gehad. Daar kwam dus wel meer voor in Israël, zo zei ik u. En ook in Canaan en Jericho was dat zo. En Simson, die de verleiding van die vrouw dus niet kon doorstaan, viel met haar in de zonde. Maar het is in Gaza zo bekend dat Simson, een gehate vijand, dus binnen de poorten is. Dan vergaat het de koning van Gaza met zijn onderdanen wat ze moeten doen. Ze hebben Simson nooit gevangen durven nemen. Maar nu heeft daar de kans natuurlijk voor, want hij is in binnen de stad. En dan wordt het besluit genomen om de poorten van de stad Gaza hermetisch af te sluiten. Dat overal soldaten worden geplaatst, de schildwachten worden geplaatst om te voorkomen dat Simson kan ontsnappen. En volgens hen is er geen ontsnappen mogelijk. Maar Simson, die die avond en een deel van die nacht misschien bij deze vrouw doorbrengt, in ieder geval de avond doorbrengt bij haar. Hij staat er in ieder geval, te middernacht staat hij op. En verlaat hij die vrouw. En dan gaat hij naar de deuren van de poort om de stad uit te gaan. En dan komt hij bij de deur. Dan zit die deur op slot. En die is zomaar niet open te krijgen, want er zitten natuurlijk allerlei sloten aan. Dan kunt u begrijpen, want Simson mag niet ontsnappen. En hij begint dan die deur te duwen, te trekken, te duwen, te trekken. En er komt beweging in. Die kozijnen die vergrendeld zitten in de muren, daar komt ruimte in. En het duurt niet zo lang. Of Simson heeft de poort, de deuren met de kozijnen uit de muur getrokken. En dan, wat doet hij dan mee? Dan staat er, dan neemt hij die deuren op zijn rug. En dan gaat hij mee naar die berg vlak bij Hebron om ze daar neer te leggen. Gemeente, wat hier gebeurt is een groot wonder. Want Simson gaat dus naar die poort toe, naar die deuren, om daar door die deur te gaan. En de deur zit op slot vergrendeld. Ja, en die soldaten en die wachten staan er, worden allerlei lagen gelegd, hebben we gelezen. Om Simson niet te laten ontsnappen, om hem gevangen te nemen als hij bij de deur komt. En er gebeurt helemaal niets. Ze zijn met stomheid geslagen. Als aan de grond genageld, er is niet één soldaat die ook maar één vinger naar Simson durft uit te steken. En zo neemt hij die poort mee, die deuren mee met de kozijn. Legt het op zijn rug. En gaat ermee naar zijn eigen land. En legt die neer op een berg die uitziet op Hebron. Op de hoofdstad van het Joodse Rijk in die tijd. Simson heeft de macht om dat te kunnen doen. De Heer heeft hem die kracht ervoor gegeven. Die deuren op die bergvlak bij Hebron, gemeente. Die getuigen ervan, dat de Heer zegt dat als het ware, tot zijn volk. En ik heb Simson die kracht gegeven, omdat hij de richter is die een begin zal maken met de verlossing van Israël uit de macht van de Filistijnen. Er is ermee begonnen, hij zal dat niet bereiken. Nee, dat zal pas gebeuren bij koning David. Maar door die deuren van Gaza, die op het gebergte bij Hebron liggen, daar gaat wel een getuigenis van uit. De Heere zegt, ik ben God en niemand meer. Daar gaat een getuigenis van de Heere uit, naar uit om, opdat het volk hem zou erkennen, dat het hem weer zou dienen. En als we op dat teken zien, gemeente, als we dat teken op ons in laten werken, die deuren daar op het gebergte vlak bij Hebron, en ik denk aan Simson die begonnen is met Israël te verlossen in beginsel, dan denk ik aan de Heer Jezus Christus. Simson is begonnen met een begin te maken van de verlossing van Israël uit de macht van de Filistijnen. Maar de Heer Jezus Christus, gemeente, hij is een volkomen zaligmaker. Simson, kom maar ten dele iets bereiken. De Heer Jezus heeft alles gedaan wat nodig is om zondaren zalig te maken. Hij heeft aan het kruis uitgeroepen en het is volbracht. Hij heeft een volkomen verlossing teweeg. En hij kan en ieder van ons zalig maken die door Christus tot hem gaat. Zijn verloren leven. Gemeente, ik mag u vanmiddag prediken. Dat Simson enorm sterk was, dat heeft u wel gehoord. Maar dat de Heer Jezus vele, vele malen sterker is dan Simson. Hij is machtig om de deur van ons hart, die van nature hier wonen in het Gaza der zonde. En die deur die wij zelf nooit open kunnen krijgen, want we kunnen nooit enige verbetering in ons lot aanbrengen. Maar ik mag u vanmiddag prediken dat de Heer Jezus bij macht is om de deur van uw hart, die van nature in het Gaza der zonde leeft, om die deur van uw hart te openen. Zodat er toegang komt voor de Heer Jezus Christus in uw leven. U, die van nature geregeerd wordt door de overste van deze wereld. De Heer Jezus is de machtige gemeente om het in jou in ons leven anders te maken. Van nature hebben we het goed naar ons zin in stad verderf. Maar als de Heer in ons leven gaat werken door je onweerstaanbare kracht van de Heilige Geest, dan kunt u het in het Gaza der zonde niet uithouden. Dan moet die deur open. En u kunt er geen beweging in krijgen, want er zitten geweldige sloten voor als gevolg van onze zonde. Voor ons een onmogelijkheid. Wij kunnen er geen beweging in krijgen. Maar ik mag u vanmiddag verkondigen, gemeente, dat de Heer Jezus bij macht is om die gesloten deur van uw hart, waarin u geen verandering, geen verbetering kunt krijgen, die u niet los kunt krijgen. Hij is de machtige en de gewillige om de deur van je hart te openen. De Heer Jezus is bij macht om die grendels te verbreken als gevolg van onze zonde. En waar dat heerlijke evangelie gepredikt mag worden, gemeente, daar worden deuren geopend onder de verkondiging van het woord. En zoals op de berg bij Hebron een zichtbaar teken te zien is, dat zijn die deuren die Simson daar neergelegd heeft. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus de overwinnaar is in de strijd en dat hij zijn volk de zegen geeft en het leven tot in eeuwigheid. En overal gemeente waar dit heerlijke evangelie gepredikt mag worden, dan worden harten geopend die wij zelf niet open kunnen krijgen. Als er iemand in ons midden is, die over zijn zonde tobt en denkt, hoe kan het in mijn leven anders worden? Dan zeg ik u vanmiddag, de Heer Jezus kan het anders maken. Hij kan de deur van uw hart openen. Misschien zegt u, maar ik voel me zo gebonden in de macht van de vorst, de duisternis. Ik kan er niet uitkomen. Dat klopt wel. Dat klopt wel dat u dat niet kunt. Maar wat u nou niet kunt, gemeen, ik hoop dat u het ook leert opgeven, dat u het werkelijk niet kunt, dat kan de Heer Jezus nou juist wel. Daar is hij voor gekomen. Hij is gekomen om gebondenen vrijheid te schenken. Wat een wonder, gemeente. Wat een wonder dat hij daarvoor gekomen is. Dat hij zo gewillig is. Dat hij u en jou, die het echt om de Heer te doen is, wil helpen uit de grote nood waarin u verkeert. Ik wijs u op hem. Opgestane uit de dood. Ik zie een geopend graf. Ik zie een paar deuren op het gebergte liggen, maar ik zie ook een geopend graf. Dat wil zeggen dat de genade bij de Heer te verkrijgen is, eerlijk waar, voor de grootste der zondaren. Daarom kan de Heer Jezus ook die deur van uw en van jouw hart openen, die zo verschrikkelijk op slot zit. Wat is het groot? De Heer dat voor je doet, gemeente. Als hij de poort van uw hart voor uw kannen wil openen. De Heer Jezus, hij is te machtig om het te doen. Hij zal verlossing schenken aan ieder die het om hem te doen is. Als u verlangt naar de geopende deur. Als u verlangt naar vrede met God. Buig dan vandaag je knieën nog voor de Heere, gemeente. En smeek hem of hij ook naar u wil omzien. En of hij ook die deur van uw hart wil openen. Zodat hij erin mag komen. En er voor de duisternis eruit moet wijken. Want hij is het die volkomen verlossing kan schenken. Laat het dan uw gebed zijn. Dat we met elkaar gaan zingen. De 116e psalm. Heer, ik lig gekneld in banden van de dood. En de angst der hel doet mij alle troost missen. Ik ben benauwd, omringd door droefenissen. Maar Heer, ik roep u aan in al mijn nood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. En dan staat er, toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Nee, geen waardigheid in uzelf. Maar wat is als u ertoe verwaardigd mag worden. Dat de Heer naar u omziet. Amen. Zingen met elkaar. Als antwoord op de prediking uit de 116e psalm. En daarvan het derde vers.